Nou, goedemorgen. Er zit een hele kleine delegatie die mij even helpt. Het is een moeilijk liedje en dat is nummer 555 uit ZZZ. En er zit een stuk voorzang bij en dat zullen wij verzorgen. En het gaat even om het refreintje.
O, wonderlijk ben jij. Met ons verweven, jij die ons wezen vond, als ons schild.
Het moeilijkste zit in de laatste maat. Zullen we hem even proberen? 1, 2 en 3.
O, wonderlijk ben jij, met ons verweven. Wezen vond ons wild.
En dan krijgen we nog even.
Jij trekt ons omhoog naar de afgrond.
Even wennen, maar dat, als we het niet zingen, went het nooit. Dus dat is ook weer zo. En dan komen we bij de zegen. En daar is een klein refreintje.
Ja, de eer en alle glorie zij de levende. Amen.
Probeer hem. Vandaag. Ik wens u een mooie viering.
Hartelijk welkom. Fijn dat u, dat jullie gekomen zijn hier vanochtend. En ook een hartelijk welkom aan iedereen die met ons meekijkt en meeluistert. Een bijzonder welkom vanochtend aan onze voorganger, Bas van den Berg. Je bent hier een keer eerder geweest en we vinden het heel fijn om vanochtend weer van jouw kennis en inspiratie hier gebruik te mogen maken. Fijn dat je er bent. En ook fijn dat er een paar zangers zijn en Wik terug van vakantie. Dus dat wordt vast een hele mooie muzikale viering. Maar we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met het aansteken van de paaskaars. Het licht van de eeuwige in de wereld en in ons ontstoken. De klankschaal staat er niet, maar goed, we komen even tot rust. En laten we bidden voor de nood van de wereld. De nood van de wereld. Een wereld waar zoveel mensen hopen op bevrijding. Bevrijding van oorlog. Bevrijding van bezetting. Bevrijding van honger. Bevrijding van gewetenloze machthebbers. Bevrijding van haters en van haat. Nabije, als het donker lijkt door alles wat er in de wereld gebeurt, richten wij onze ogen op u. Niet om weg te kijken van wat gebeurt, maar om hulp, om een teken van uw licht, als een opgaande zon aan de hemel. Amen. En wij zingen ons Gloria-lied.
Goedemorgen allemaal. We lezen vandaag een niet eenvoudige psalm. Die is door de voorbereidingsgroep aan mij voorgelegd. En ik heb er me intensief in verdiept. En ik hoop dat we met elkaar, want ik kan het niet alleen, daar een beetje toegang toe krijgen. Daarom lezen we hem eerst, bepaalde stukken eruit. Het is 51 versen, die gaan we niet allemaal lezen. En daarna mag u zelf aan een stukje proeven en dan zal ik in de overweging op bepaalde punten accenten leggen. Eerst de tekst. Het is een werkvertaling die ik vanuit verschillende vertalingen heb gemaakt. Begint met een stukje proza. Voor de koorleider van David, dienaar van de ene nabije, die de woorden van deze lofzang sprak tot de ene nabije op de dag dat de ene nabije hem ontrukte uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. Dan komt de psalm. Hij sprak. Ik wil u minnen. Er staat een werkwoord racham, en dat betekent ontfermend liefhebben. Vanuit ontferming liefhebben. Ik wil u vanuit ontferming liefhebben, nabij je mijn sterkte. Nabij je mijn steen, mijn vesting, die mij doet ontkomen. Mijn God, mijn rots bij wie ik schuil, mijn schild, kracht van mijn bevrijding, mijn burcht. Geloofd zijt gij, riep ik tot de nabije, want van mijn vijanden werd ik bevrijd. Snoeren van dood omgaven mij, stromen van ellende overvielen mij. Snoeren van het dodenrijk omgaven mij, dodelijke worgstrikken kwamen mij tegemoet. In mijn benauwenis riep ik tot de ene nabije. Tot mijn God schreeuwde ik om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn roepstem. Mijn roepen tot hem kwam hem ter oren. Hij zond hulp van omhoog en nam mij mee. Trok me op uit geweldige wateren. Hij ontrukte mij aan mijn sterke vijand, aan mijn haters, want zij waren machtiger dan ik. Zij traden mij tegemoet op de dag van mijn ondergang, maar de ene nabije was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat hij welgevallen in mij vond. De ene nabije vergold mij naar mijn gerechtigheid. Naar de reinheid van mijn handen vergoedde hij mij. Ja, ik heb de wegen van de ene nabije bewaard. Ik heb niet wetteloos gehandeld, los van mijn God. Immers, al zijn leefregels hield ik voor ogen. Zijn voorschriften, ik wijk er geen duimbreed vanaf. Onberispelijk ben ik altijd met hem. Ik hoede me voor onrecht van mijn kant. De ene nabije vergoedde mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid van mijn handen voor zijn ogen. Voor de getrouwe bent u trouw, voor de oprechte bent u volkomen. Voor de zuivere bent u zuiver, maar voor de draaier bent u knap lastig. Een volk in verdrukking bevrijdt gij, hoogmoedige ogen doet gij neerslaan, want gij doet mijn lamp schijnen. Gij nabij, mijn God, verlicht mijn duisternis. Ja, met u storm ik op de hele bende af. Met mijn God spring ik over een muur. Deze God, volkomen is zijn weg. Wat de ene nabije zegt is zuiver. Hij is een schild voor alle die bij hem schuilen. De ene nabije leeft. Gezegend is mijn rots. Mogen de God van mijn bevrijding verheven zijn. Die God die mij de wraak schonk, die volkeren aan mij onderwierp, hij doet mij ontkomen aan mijn vijanden. Zelfs boven mijn tegenstander verheft hij mij. Aan een man van geweld zal hij mij ontrukken. Daarom ben ik u dank ik u onder de volkeren, o gij nabij. Uw naam wil ik bezingen. Die mijn koning groot maakt op bevrijdende daden, trouw bewijst aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht voor altijd. Nou, dan mogen we eerst wel even opzingen.
Thank you.
Hoe krijg je toegang tot een tekst van bijna 3000 jaar geleden? Het is een van de oudste psalmen die overgeleverd is. En hij staat in andere vorm in 2 Samuel 22, het eind van het tweede Samuelboek. En ik zal straks in de overweging ook aangeven welke ontwikkeling dit lied heeft gemaakt, ook in de ogen van David. Maar u mag eerst zelf even proeven aan deze tekst. En daarvoor is belangrijk dat u even kijkt of er iemand naast u zit waar u even mee kunt overleggen. En anders moet u even een stoel opschuiven als dat niet zo is, want het is jammer als iemand niet mee kan doen. Ja. Ja. Gaat dat, maak even contact met iemand die in de buurt zit. Yes. Oké. En het, ja hoor, gaat u rustig even verkassen, dat is geen enkel probleem. Oké. Neemt u allemaal voor u het tweede blad van de liturgie en dan de onderkant waar deel eenheid 4 begint, dat is dus strofes 21, versen 21 tot 25 en eenheid 5, 26 tot 31. Dus het onderste deel van bladzijde 2 en een paar regels op bladzijde 3. En dat gaan we in een heel strakke volgorde doen. U gaat eerst voor uzelf met volle aandacht deze tekst lezen. U mag het hardop doen, u mag het zachtjes doen. Even tot je te laten komen. En daarna stel je jezelf de vraag, welke beelden uit deze verse vallen mij nu op? Nou, dat kunnen er meerdere zijn, maar uiteindelijk kiest u er één die u straks even met uw buur kan delen. En hetzelfde doet u, welk beeld verrast je het meest? Of je kan ook vragen, waar komt een vraag, waar wordt een vraag bij je wakker? Dus eerst rustig lezen, dan kijken, wat valt me op, wat verrast me en waar heb ik een vraag bij? En dat deel je daarna even met je buur. Het is aan u. En spreekt u gerust hardop, want dat doet iedereen, dus je valt op niemand lastig.
Yeah.
Dan heb ik nog een vraagje voor u. Nog één vraag. U bent niet zomaar van me af. Er staat een zin in. Een volk in verdrukking bevrijdt gij. Ziet u in datzelfde stukje. Vers 28, ja. Wat voor gedachten, wat voor associaties komen bij u op als u deze zin hoort? Ook dat kunt u even delen met uw buur. Wat roept dit op? Dat is heel mooi, deze actieve betrokkenheid. En u hebt natuurlijk al lang gezien dat beeld achter ons. Een beeld van de zwarte kunstenaar, Afro-Amerikaanse kunstenaar Jacob Lawrence. Er was niet zo lang geleden een prachtige tentoonstelling van hem van werk in Amersfoort. In de Kade heet hij, geloof ik, die plek. En die verwoordt het lijden van de tot slaaf gemaakte mensen tussen 1619, toen begon dat in de Verenigde Staten, en tot ver in de 19e eeuw. En daar zijn talloze liederen op gemaakt, die bekend zijn geworden als spirituals. En ook blues, dat is seculiere muziek die het Kyrie eigenlijk en het Gloria steeds op een nieuwe manier zingt en tot leven laat komen. En we gaan een van die klassieke spirituals ook zingen. When Israel was in Egypt's land, let my people go. U kent hem waarschijnlijk en zingt u hem van harte mee. En als u wil gaan staan erbij, is het helemaal goed.
Lord told Moses what to do.
als dit geen Gloria is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Kyrie, geliefde gemeente, Kyrie en Gloria horen in alle psalmen bij elkaar. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Ze staan op spanning met elkaar, maar spelen ook op elkaar in. In iedere sociale en historische context op een andere manier. Het aanroepen van God, de ene levende, om de nood in de wereld, roept het zingen van de lof van de ene bij momenten van bevrijding wakker. Psalm 18, ik zei het al, is een lang en ingewikkeld lied. Te midden van een zee van verhalen over de belevenissen van David als guerrilla-strijder tegen de Filistijnen en over zijn vlucht voor koning Saul die hem probeert te doden. Een lied waar bij eerste aanblik veel geweld in voorkomt, waar vijanden door David worden vernietigd, gesanctioneerd, zo lijkt het, door God. En waarin David als krijgsheld verheerlijkt wordt. Er komen drie werkwoorden in deze psalm voor die het gevecht tussen David en zijn vijanden typeren. En ze staan dik gedrukt in uw tekst. Het werkwoord ontrukken, dat begint al gelijk aan het begin. David die ontrukt wordt aan de greep van Saul. Het is God die David aan die greep van al zijn vijanden ontrukt. Het tweede werkwoord is het werkwoord ontkomen. Ik zal u vanuit ontferming lief hebben, zo begint de psalm, gij nabij, mijn vesting, die mij doet ontkomen. En het werkwoord bevrijden, dat 7 keer in deze psalm voorkomt. Geloofd zijt gij, riep ik tot de nabije, want van mijn vijanden werd ik bevrijd. En die bevrijding is voor David persoonlijk bedoeld, maar ook bevrijding van het volk, zoals we gelezen hebben. Vroeger al, in de tijd van Mozes, zo hebben we gezongen. Maar nu ook in de tijd van David. En ook later in de geschiedenis door. En niet alleen voor het Joodse volk, maar voor ieder volk dat schreeuwt om redding en naar bevrijding zoekt. En ik hoor hier in deze psalm ook de woorden van de preek van de beroemde theoloog K.H. Miskotte aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met de titel Gods vijanden vergaan. Bijzonder is dat loven, danken en zingen in deze psalm, zoals in alle liederen in de Bijbel, als tegenstem fungeert naast en tegenover de ellende en de wanhoop en zo eigenlijk een waarachtig menselijk instrument is om de ellende en het geweld in het leven het hoofd te bieden en te boven te komen. Loven en zingen heeft mensen in alle eeuwen geholpen om te midden van chaos en geweld overeind te blijven. Om te midden van onmenselijkheid vast te blijven houden aan een dieper besef van menselijke waardigheid. Dat was niet alleen zo in de dagen van David. Het was ook in de dagen dat de Hebreeën in slavernij in Egypte verkeerden, notabene 400 jaar. En zo ging het de eeuwen door tot nu toe. In iedere menselijke situatie is er duisternis, maar de ochtend gloort. Is er het schreeuwen van mensen in doodsnood en gaat de roep om ontferming naar de ene toe over in het prijzen van de levende God die veerkracht en doorzettingsvermogen tot bevrijding bewerkt bij mensen. Psalmen hebben alle eeuwen door en in heel verschillende gemeenschappen een beeldtaal aangereikt waarin mensen hun ervaringen van angst en wanhoop te boven konden zingen, te boven konden komen, maar als ze maar bleven zingen door het duister heen. En zo'n situatie, eeuwen later, was er in de 19e eeuw in de Verenigde Staten in Amerika, waar, ik zei het al, 3 eeuwen lang zwarte mensen uit Afrika als slaaf werden verhandeld en op allerlei manieren in slavernij leefden op plantages. En ook deze slaven wisten van menselijke waardigheid en zochten naar allerlei manieren om te ontsnappen aan hun lijden en hun verlangen naar bevrijding te voeden. Heel bijzonder is het voorbeeld van een gids, een vrouwelijke gids, ze werden gidsen genoemd, Harriet Tubman, leefde tussen 1823 en 1913, een uit de slavernij ontsnapte slavin die gevluchte slaven met gevaar voor eigen leven uit het zuiden via illegale routes naar de vrijheid begeleidde, in het noorden. Een levensgevaarlijke onderneming. Zij werd de Mozes van de zwarte gemeenschap genoemd. Mag het nummer 1 nog even terug? Ja, daar zie je Harriet Tubman rechts onderin het beeld als de Mozes die haar volk naar de vrijheid begeleidt. Zo werd ze ook genoemd. En in de spiritual, go down mountain, let my people go, dat belichaamde Harriet Tubman als een van de vele gidsen die met gevaar voor eigen leven slaven begeleiden. En spirituals waren een bijzonder instrument om de hoop bij deze vernederde mensen levend te houden, maar tegelijkertijd functioneerde het heel grappig als al die teksten functioneerden als codewoorden om slaven een hint te geven hoe ze of ze op weg konden gaan of niet. Zo heb ik gevonden dat het codewoord The River Jordan stond voor de Ohio rivier, waar ze al dan niet naartoe konden. Of het codewoord angels, engelen, stond voor gidsen als Harriet Tubman zelf. En het codewoord train, u heeft dat misschien wel eens gehoord, voor de geheime Underground Railroad, de ondergrondse spoor, de gevaarlijke illegale route. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard, they could not stand, let my people go. Het verhaal van het volk van de Hebreeën in Egypte sprak tot de verbeelding van onderdrukte slaven en hun zucht naar vrijheid. Die beeldtaal van de uittocht en van hun tocht door de Rode Zee, de Rietzee, tot en met de gave van de Tora op de Sinaï, hielp deze slaven om hun gevoel van waarachtige menselijkheid te bewaren. En Jacob Lawrence laat het in verschillende schilderijen zien. We krijgen nu een ander schilderij van hem. Nummertje 3, ja. Dat is uit, hij heeft hele series geschilderd. Dit is uit de Harriet Tubman series. En hier zie je hoe slaven ook kracht ontleenden aan het zingen van de liederen en elkaar motiveerde om vol te houden, om door te gaan. Ik keer even terug naar Psalm 18. Het schijnt dat David dit lied, dat hij schreef als guerrillastrijder, voordat hij koning werd, in de loop van zijn leven steeds opnieuw is gaan lezen en interpreteren. Geleerd door alle ervaringen, levenservaringen die hij als koning opdeed, de machtspositie die hij kreeg, de zalving door de profeet Samuel en zijn nieuwe status als dienaar van de eeuwige, zo omschrijft hij zichzelf ook in deze psalm, dienaar van God. En hij heeft, zo stel ik me voor, heel veel moeten loslaten in zijn leven van zijn vroegere drive, zijn vroegere strijd, want hij wilde er maar op losslaan en hij wilde de Filistijnen verslaan enzovoort enzovoort. En ontvankelijk te worden voor die roepstem van God. Wat vraagt God eigenlijk van mij, ook als koning? Waar het in de eerste hoofdstukken van het tweede boek Samuel goed met David gaat, gaat het in het vervolg van datzelfde boek bergafwaarts met hem. Hij raakt verstrikt in allerlei intriges, ontspoort zelf als hij een legeraanvoerder doodt, Uria, die de strijd instuurt, een veldslag instuurt, omdat hij verliefd is geworden op zijn vrouw, Bathseba, kent waarschijnlijk het verhaal. Hij heeft dus bloed aan zijn handen. En heeft een lang proces van omkeer door moeten maken om zichzelf na de vergeving door de ene zelf onder ogen te durven komen als een integer mens. Als een mens die mag lijken, gaan lijken op God zelf. En in zijn transformatie van krijger tot dienaar, die recht zoekt voor iedereen, leert David zichzelf te zien als een chassid, Hebreeuws woord voor getrouwe. Iemand die getrouw is. Iemand die meer en meer trouw wil zijn aan wat God van mensen, deze God van mensen vraagt. Hij wil als koning gaan lijken op God zelf door gerechtigheid, barmhartigheid en vrijheid tot grondprincipes te maken van zijn handelen. En dat wilde hij ook aan zijn volk leren. En daarmee zitten we midden in het hart van Psalm 18. En die psalm is uiteindelijk, eerst zag ik dat natuurlijk niet, maar heel kunstig en vernuftig gecomponeerd. En daarmee heeft professor Jan Fokkerman uit Leiden mij enorm geholpen, die een heel eigen manier van Hebreeuwse poëzie lezen heeft ontwikkeld. Het middendeel van deze psalm wordt gevormd door die versen 21 tot 31, die u allemaal zelf gelezen hebt. Waar jullie ook net bij stilgestaan hebben en waar je contact mee hebt gezocht. In vijf strofes, dit middendeel bestaat uit vijf strofes, komt de kern van deze psalm aan het licht. En die gaat over die waarachtige omkeer van David van krijger tot dienaar. Het gaat uiteindelijk dus in deze psalm zowel om de sociale en politieke bevrijding van mensen die lijden, zeker, maar tegelijkertijd, en niet los daarvan, om de innerlijke transformatie van ieder mens op deze wereld, om deze psalm ook te kunnen zingen met hart en ziel. En ik focus me voor dit moment even op het tweede stuk van het stuk waar u ook al verbinding mee hebt gemaakt, de versen 26 tot 31. En u mag ze er rustig even bij nemen, want daar verwijs ik naar. Onderaan bladzij 2. Zes versen in drie strofen. In strofe 13, de cijfertjes staan aan de rechterkant erbij, wordt de relatie tussen de ene nabije en David getekend. Als een wederkerige relatie. God en mens zijn wederkerig op elkaar betrokken. En dan vertelt Jan Fokkerman in zijn commentaar, de middelste regel van de hele psalm is precies vers 26b. En daar staat, voor de oprechte bent u volkomen. Of je kan ook vertalen, bent u integer. Uit één stuk kun je ook vertalen. Er staat een Hebreeuws woord wat uit één stuk betekent. En dan wordt in strofe 14 de persoonlijke relatie tussen God en mens verbreed naar het volk. Het geldt niet alleen voor David of voor ons individueel. Het geldt ook voor de sociale verhoudingen waarin mensen leven. In de eerste regel van vers 28 staat dan ook, gij bevrijdt een volk in verdrukking. En dat wijst direct naar het uittochtsverhaal, maar het wijst ook direct naar alle situaties van vroeger en nu, waarin mensen, groepen, volkeren verlangen, smeken, bidden om bevrijding. In vers 29 klinken dan, ook niet toevallig, je leest er makkelijk overheen, De twee belangrijkste godsnamen in het Oude Testament, in de Tenach. De een is, dat zijn de vier letters van de godsnamen, die vertaal ik als de ene nabije. En de ander is het woord Elohim, andere godsnaam, en die vertaal ik als de ene levende. Die staan naast elkaar. Ja, gij nabij, doet mijn licht schijnen, mijn levensbron, gij verlicht mijn duisternis. En dit geheel eindigt met drie regels. En die psalmdichters die waren ook creatief in het vinden van manieren om hun verhaal, hun boodschap door te geven. En met enige regelmaat komen er af en toe drie regels voor. Als afwisseling op de twee regels, wat normaal is. En die drie regels die spreken boekdelen. De God staat er dan, dat is ook een bijzondere uitdrukking in het Hebreeuws. Ha-eel, de God, de enige ware dus, is volkomen. Integer is zijn weg. En wat die ene nabije zegt, is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij hem schuilen, voor allen. Hoort u? Dus dat is universeel. Dit beeld van de ene levende als bron van licht verlicht niet alleen de duisternis van David, maar wil ook de kracht tot bevrijding zijn voor heel het volk in nood. Een schild voor alle mensen zoals wij die verlangen naar bevrijding van alles wat ons belast, klein houdt en terneerdrukt. En door te zingen en te loven tegen de absurditeit en de waanzin in onze wereld in, dichtbij en veraf, houden wij ons leven gericht op die zich ontfermende liefdeskracht van God, ook in onze dagen, ook in onze wereld, ook in ons leven. Amen.
Oh, De bloemen. Die gaan vandaag met een heel hartelijke groet van de gemeente naar Cas Mak. Cas is opgenomen geweest naar een hartinfarct. Dat was natuurlijk een hele schrik. Hij is nu weer thuis. En ik hoop dat hij snel weer goed opknapt en dat we binnenkort weer mogen zien. Maar het was natuurlijk wel even een hele moeilijke situatie voor Cas en voor Akje. De bloemen worden gebracht. Dus die hoef je dan niet zelf mee te nemen. Die worden naar Cas gebracht. En met een hele hartelijke groet van ons, hè, want Cas is ook heel belangrijk voor de gemeente. Ja. Dan is de eerste collecte een stedelijk doel en wel de Stichting Toevlucht. Dat is opgezet door de Utrechtse kerken voor de kortdurende opvang van ongedocumenteerde dakloze mannen. We willen graag dat deze stichting blijft bestaan en dat ze doorgaan met hulp bieden aan deze mensen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente, dus alles de viering en de kerk betreffende aan onkosten. En het offerblok voor Johannes in de wijk. En dan kwam er vanmorgen een verzoek van een mevrouw die hier een driewieler had staan voor de kerk. En die is gestolen. En of iemand daar ja, iets heeft gezien, iets weet. Ze vroeg of ik dat wilde vragen. Ja, oké.
Thank you.
Laat ons bidden. Gij nabij, gij wilt onder ons en in ons wonen, als kracht tot bevrijding, als bron van licht, als bevrijder die ons in de ruimte zet. Geef ons een levend hart en nieuwe ogen, wees een bron voor geestelijke weerbaarheid, te midden van alle crisis waarin wij leven. Daal af uit uw hemel. Breek door onze blinde muren heen. Laat uw naam doorwerken in onze harten, dat uw geestkracht ons mensen nieuwe taal, nieuwe veerkracht schenkt, om elkaar nabij te kunnen zijn, om naar elkaar om te leren zien, om te leren samenleven als gemeenschap. Verborgen aanwezigen, komt de bevolking van Hongarije nabij, nu de nieuwe leider, Péter Magyar, alles in het werk stelt om de democratie in het land te herstellen, corruptie en onrecht te bestrijden. Gij bron van liefde en licht, wees de geteisterde bevolking in Soedan nabij, die al zo lang gebukt gaat onder niets ontziend geweld, dat wij hier in het Westen het lijden van dit volk niet vergeten. Dat er verlichting mag zijn, mag komen in hun ondraaglijk bestaan. Wij bidden u vanmorgen ook voor de bevolking van zowel Rusland als de Verenigde Staten, die beide gebukt gaan onder maatregelen, een regime dat alleen maar een kleine groep oligarchen en rijken ten goede komt. De bevolking in beide landen wordt slachtoffer van een zeer vertekend en misvormd wereldbeeld, opgelegd door hun tyrannieke leiders. Dat tegenkrachten in beide samenlevingen krachtiger mogen worden, mogen groeien door uw liefdeskracht, die zich hoe dan ook een weg baant naar het leven ook van deze mensen toe. Zodat er meer belangeloos mededogen mag groeien en een daadkrachtiger wil om gerechtigheid te laten zegevieren.
Nabije, wij bidden u voor onze gemeenschap hier in en rondom het Johannescentrum. Voor die mensen die zo graag misschien willen schuilen bij u, omdat het leven zwaar is. Omdat het lichaam of de geest niet meer zo wil. Of omdat ze zich grote zorgen maken over zichzelf, over een geliefde, over een toekomst, over de wereld. Gij nabije die bevrijdt. Wees er voor hen, voor ons hier. Trek ons op en trek met ons mee. En mogen uw geest ons hier ook mensen maken naar uw beeld. Nabij, bevrijdend, vol goede moed en liefdevol. En luister naar ons als wij in de stilte bij u neerleggen wat er leeft in ons hart. En wij vatten al onze gebeden samen met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
Thank you.
ingaan, maar niet zonder de zegen van de ene nabije die ons dragen wil door alle situaties heen en die ons helpt om te blijven zingen tegen het duister in.
Altijd nabije zegent ons en behoedt ons. Altijd nabije doet lichten zijn gelaat voor ons uit en is ons genadig. Altijd nabije verheft haar gelaat over ons en geeft aan ons vrede.
Thank you.